Louboutin of Michael Kors?
Michael Kors.
Sneakers of pumps?
Pumps.
Crocs of Birkenstock?
Birkenstock.
En Brussel of San Francisco?
San Francisco.
Ah, landsverraad. Maar goed, nee. Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, technologie, innovatie en nieuwe vormen van ondernemen. Ik ben Jeff Poortmans. Zo dadelijk leggen we de brug tussen nanotechnologie en schoenen, maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen en om een recensie achter te laten via je podcast-app. In deze aflevering spreek ik met Katrien Herdewijn. Zij vertelt over hoe ze haar passie voor schoenen en nanotechnologie wist samen te brengen in Illignano, het schoenenmerk dat ze enkele jaren geleden oprichtte. Ze legt ook uit hoe ze haar ideeën van concept tot product heeft gebracht en welke overwinningen en uitdagingen haar daarover zullen bijblijven. En omdat Katrien pendelt tussen België en San Francisco, is ze perfect geplaatst om het Europese ondernemersklimaat naast het Amerikaanse te leggen. Jij bent in 2014 begonnen met Illignano. Nu, ja, beginnen bij het begin. Wat is Illignano? Wat doe je precies bij Illignano? Wat voor bedrijf is het?
Illignano combineert design met technologie. De naam Illignano is letterlijk een combinatie van de woorden elegantie en nanotechnologie. En dat is eigenlijk ook wat het bedrijf wou doen van bij het begin. Het meest bekend daarvan in België is het in-house schoenenlabel dat we hebben, waarbij dat we nanotechnologie integreren in elegante dagelijkse schoenen, zowel voor mannen als voor vrouwen.
Ja, hoe ben je op het idee gekomen? Want het is niet de meest evidente mix, nanotechnologie en schoenen. Is dat iets dat gegroeid is of was dat eerder een soort aha-moment waarin dat het er ineens was en dat je van start ging? Of hoe is dat gegaan?
Het is eigenlijk gegroeid, maar zonder er echt bewust mee bezig te zijn. Ik heb burgerlijk ingenieur gestudeerd aan de KU Leuven en ben daar een master in nanotechnologie gaan doen. Dus ik was eigenlijk al een aantal jaren met nanotechnologie bezig. Op het moment dat ik afgestudeerd was, ben ik gaan doctoreren aan de KU Leuven ook. Op dat moment was ik een opleiding schoenontwerpen gestart in avondschool. Ik had altijd al iets gehad met schoenen, al van kindsbeen af was ik daardoor geobsedeerd. Mijn droomberoep was op dat moment als 4-jarige schoenverkoopster worden. Ik bouwde altijd een schoenwinkeltje voor de garage, zat onder tafels om naar mensen hun schoenen te kijken. Dus ik was daar echt mee, heel hard mee bezig. Maar dat wordt uiteraard niet echt gestimuleerd. Op school leer je niks over schoenen. Dus dat was een beetje naar de achtergrond verdwenen en gewoon resulteerde in vooral veel kopen van schoenen. En dus op het moment dat ik afgestudeerd was, zag ik die opleiding in schoenontwerpen en ik dacht, dat wil ik eigenlijk wel graag volgen, ik wil er meer over weten. En ik had op dat moment maar een paar lessen nodig om te zien van, dit is het echt, dit doe ik super graag. Maar dan die combinatie met overdag bezig zijn met onderzoek te doen eigenlijk in een technologie, nanotechnologie, waarmee dat we de dag van vandaag nog weinig in contact komen. Het is allemaal redelijk futuristisch wat dat er daar gebeurt. En dan 's avonds bezig te zijn met schoenen te ontwerpen. En dat ontwerp werd meteen beïnvloed eigenlijk door mijn achtergrond. Ik begon de hoogte van een hak te berekenen en hoe dun dat die kon zijn en onder welke hoek dat die kon staan. Dus van bij het begin zag je eigenlijk die twee samenkomen. En dat heb ik 4 jaar lang aan een stuk gedaan. En op dat moment was het voor mij al bijna gewoon een logisch dat die twee zouden samenkomen in iets. En vooral dan door te zien dat de schoenindustrie eigenlijk heel traditioneel nog is. Daar is weinig innovatie in. De constructie van een schoen nu en de constructie van een schoen 100 jaar geleden is min of meer hetzelfde. En voor mij, werkende in een technologie, nanotechnologie, die heel hard in de toekomst ligt, overdag en dan 's avonds bezig zijn met iets dat zeer artisanaal is en al 100 jaar hetzelfde is, dat zorgde voor een soort spanning en een bron van ideeën van hier wil ik iets mee doen, hier wil ik iets aan veranderen. Dus op het moment dat ik dan mijn 4 jaar was afgestudeerd als schoenontwerper en mijn contract aan de KU Leuven geëindigd was, was dat voor mij eigenlijk een logische stap van ik ga die twee gewoon combineren, ik ga een bedrijf opstarten en we zullen wel zien waar het eindigt.
Ja. Dus het idee inderdaad gegroeid en het was er wel. Maar dan moet je dat nog in de praktijk gaan liggen uitvoeren. Dat lijkt mij ook niet evident. Je moest je mij vragen, hoe combineer je technologie met schoenen? Verder dan de lichtjes die ik in de schoenzolen van mijn zoon zie flikkeren, zou ik het niet brengen. Dus hoe, Ja, hoe ben je ermee aan de slag gegaan? Want het is uiteindelijk wel de bedoeling om daar een concreet product mee te fabriceren, vermoed ik. Hoe is dat proces verlopen?
Eigenlijk, enerzijds was het natuurlijk al wel gegroeid tijdens die 4 jaren. Ik had al wel wat in aanraking gekomen met nanotechnologieën die gebruikt kunnen worden, die al commercieel beschikbaar zijn in andere industrieën. En voor schoenontwerpen ook. Ik had wel al zeker een netwerk opgebouwd van ja, hoe wordt die geproduceerd, waar wordt dat geproduceerd. Dus door die twee samen te brengen, had ik zeker al wel wat achtergrondkennis om daar nu echt een concreet product en ja, een idee echt te implementeren, was het eerder een zomer, dat was dan juli 2014, dat ik gewoon er echt op aan het denken was van, ik wou zeker niks flashy, dus ik wou niet de lichtjes in schoenen, of niet, ik wou niet dat de schoenen technologie zeiden, ik wou dat ze gewoon designer mooi dagdagelijkse schoenen zeiden, maar die technologie gebruiken om ze gewoon beter te maken. En nanotechnologie was daar perfect, omdat je dat niet ziet, je voelt dat niet, maar dat is er wel. Dus dat is goed om de eigenschappen van een materiaal aan te passen. En dus op dat moment was ik aan het kijken, meer research aan het doen, welke technologieën zijn er beschikbaar die ik eventueel kan toepassen op schoenen. En het Lotus-effect kwam daar redelijk snel als winnaar naar buiten. We kennen allemaal het probleem van onze schoenen moeten poetsen. Zeker voor vrouwen, als dat heel veel verschillende kleuren zijn, dat is bijna niet te doen om die goed te onderhouden. Ook gewoon, ik had zelf op dat moment al 200 paar schoenen en degene waarvoor dat ik veel betaald had, die kwamen nooit uit de kast. Het waren altijd de goedkope die je elke dag droeg, omdat je schrik had dat die mooie beschadigd zouden geraken. Dus dat idee eigenlijk vond ingang dat die allemaal gecombineerd gewoon die nanotechnologie ervoor ging zorgen dat je schoenen minder snel vuil worden, minder snel verslijten, dat ze langer mee kunnen. En daar dan ook wat meer engineering insteken, dat ze ook nog eens comfortabel zijn. Dat leek voor mij gewoon wel een product dat zou kunnen aanslaan, waar dat mensen wel interesse in zouden kunnen hebben. En dat anders is dan al het andere dat al op de markt is.
Ja, ja, en dat, het Lotus-effect, zeg jij, dat heb je dan via technologie in die schoenen kunnen inbedden. Hoe moet ik me dat concreet voorstellen?
Het Lotus-effect noemt zo omdat het geïnspireerd is op de lotusbloem. Zoals dat we weten, als die in een modderpoel staat, dan blijft die nog altijd proper. En dat is omdat dat blad, dat er eigenlijk op het eerste zicht volledig egaal en heel zacht uitziet, ook als je dat aanraakt, volledig vol kleine paaltjes staat. En dat is gewoon het principe dat als je een waterdruppel hebt, dat landt op een hoop paaltjes, zijn druppelvorm behoudt, omdat het liever in die omringd wordt door lucht dan dat het omringd wordt door het materiaal waar dat oplandt. En onze huid is eigenlijk net zoals leder, dat trekt water aan. Dus als je dat vol paaltjes kan zetten, dan zorgt dat ervoor dat ook dat water in die druppelvorm gaat blijven. En dat was eigenlijk de bedoeling dan om dat te recreëren, na te doen op een leeroppervlak. Dus we hebben paaltjes gezet, zijn kleine polymeerpaaltjes die op de vezels van het leer gebonden worden. Die ver genoeg uit elkaar staan, zodanig dat uw vezel nog wel zijn flexibiliteit en zijn ademende structuur behoudt, maar dicht genoeg bij elkaar, zodanig dat uw water niet tot bij uw vezel zelf geraakt. Dus die vezels niet kan binnendringen en ook al het vuil dat in, of mineralen dat in water opgelost is, dat ervoor zorgt dat uw vezels net beschadigd geraken, dat uw leer beschadigd geraken, dat die niet tot echt in de kern geraken.
Ja, ja. Is dat met blote oog te zien als we een van jouw schoenen vastnemen of niet?
Nee, nee, nanotechnologie speelt zich af op een heel kleine schaal. Je voelt het ook niet. Het leer is heel zacht. Maar het is er wel. Ik zeg altijd dat een nanometer zich verhoudt tot een meter, zoals de diameter van een bosbes zich verhoudt tot de aarde. Dus dat is echt super klein. Je kan je dat niet voorstellen, maar het is er wel.
Nu, ja, zoals je al zegt, de modesector, de schoenensector was nog redelijk traditioneel in zijn productieproces. Dan ben je vermoed ik ook op zoek moeten gaan naar fabrikanten die die technologie konden combineren met het traditionele schoenmaken. Waarvoor ben je daar naar op zoek gegaan en hoe is dat verlopen?
Ik wou produceren in Europa. Daar is geen specifieke reden voor. Anders dan dat ik dat wou, dat gewoon mijn eigen visie was op het artisanale van de schoenproductie, die cultuur die dat we hebben in Europa. Dus ik ben naar Italië gegaan en daar eigenlijk op zoek gegaan naar fabrieken die er al waren. Nu, de schoenproductie is eigenlijk redelijk verdeeld. Dus ik heb ongeveer een 16-tal fabrieken waarmee dat ik werk om een uiteindelijk volledige schoen samen te zetten. Dat was bij elk van die fabrieken wel wat overleg, maar op zich is het zo geïntegreerd door het te integreren in het leer. Dus het is vooral de leerlooierij eigenlijk die die stap moet zetten van de nanotechnologie te integreren. Merken de andere fabrieken down the line niet meer dat dat erin zit. Het enige wat ze merken is dat het leer eigenlijk gemakkelijker is om mee te werken, omdat ze minder snel lijmvlekken en zo krijgen, omdat het er gemakkelijker afgaat. Maar voor de rest is daar eigenlijk voor hun weinig impact in.
En heb je er patent op genomen op die technologie? Of is het iets dat eigenlijk al commodity was? Of hoe is dat gegaan?
De nanotechnologie zelf is eigenlijk een technologie die al, dus Lozes-effect is heel bekend, is al gebruikt in andere industrieën. Dus dat moest gewoon aangepast worden, wat dan nog altijd wel wat voeten in de aarde had, maar dat moest aangepast worden op leder. En daarvoor heb ik samengewerkt met een bedrijf dat gespecialiseerd is in nanotechnologie. Zij hebben al die ontwikkeling gedaan en betaald en wij hebben met Eleniano daar, en dat is ook gepatenteerd door hun, en met Eleniano hebben wij gewoon een exclusiviteitscontract met hun.
Ja, hoe zijn die eerste jaren verlopen wanneer dat je het bent gaan commercialiseren? En wanneer is dat? Wanneer heb jij jouw eerste schoen verkocht? Herinner je jou dat nog?
Ik herinner me, het eerste grote moment was eigenlijk vooral als die camion vol afgemaakte, afgewerkte schoenen de oprit opreed, dat het gewoon vol zat met mijn ontwerpen. De eerste schoen verkocht was eigenlijk kort na die levering had ik een soort van opening georganiseerd waar alle mensen die mij al volgden van bij het begin zijn langsgekomen en dan daar wel een groot deel schoenen al verkocht. Eigenlijk door in de mode-industrie te stappen was de tijdslijn die ik volgde redelijk gedicteerd. Daarom ook dat ik redelijk snel ben gestopt na mijn opleiding schoenontwerpen afgewerkt te hebben, omdat je eigenlijk alleen maar ofwel in september ofwel in februari start, omdat dan de materiaalbeurzen zijn. Dus ik ben daar naartoe gegaan en dan was het op dat moment al direct fabrieken vinden, lederfabrikanten vinden en eigenlijk in een versneld tempo ervoor zorgen dat alles klaar was om ontwikkeld te kunnen worden. En de eerste schoenen waren dan voor de 2015-2016, dus dat is ook wanneer dat die toegekomen zijn. En die eerste jaren was het voor mij vooral logistiek een beetje een puzzel. Ook omdat de cultuur in Zuid-Europa wel wat anders is dan bij ons. Wij geloven in deadlines en wij volgen die meestal op. In de schoenenindustrie in Italië is dat niet het geval. Dat is een suggestie, een deadline. Maar dan anderzijds, als je wilt leveren aan schoenwinkels in België, die gaan niet blij zijn als je je schoenen een maand te laat levert. Dus in die zin was dat in het begin zeker wel redelijk veel stress en een gepuzzel van hoe dat te organiseren. De eerste collectie heb je dan ook volledig eigenlijk via pop-up stores, via eigen kanalen, online store en pop-up stores verkocht. En het is pas bij de tweede collectie dat ik er winkels ben beginnen inbrengen. Ja, en dan eigenlijk vandaar verder gegaan.
Even terugkijkend op heel het parcours dat je met Eleniano hebt afgelegd sinds 2014. Ja, wat waren daar de grootste uitdagingen en obstakels die je hebt moeten overwinnen? Zijn er pieken en dalen die van die jaren zullen bijblijven?
Ja, zeker. Allee, ik denk dat 2014 was de oprichting, 2015 was dan de eerste collectie die op de markt kwam. Dat, zoals ik daar straks zei, dat was al meteen een piek van die camion op uw oprit te zien komen. Uw eerste echte productie, want tot dan toe, ik had in onderzoek gewerkt, dus het was niet echt. Je kent wel de euforie van iets dat gelukt is, maar niet van een fabriek van de andere kant van Europa dat binnenrijdt en al die producten mooi afgewerkt, allemaal in dozen, klaar om te verkopen. Dus dat was voor mij zeker een piek. Daarna zijn er nog veel camions op de oprit gereden, maar dat was niet meer hetzelfde. En dan het jaar daarna ben ik voor het eerst naar de modeweek van Milaan gegaan. Ik was daar geselecteerd met Eleniano en heb dan ook weer elk jaar daarna gedaan. Maar opnieuw, dat eerste jaar was wel heel overweldigend en impact. Ik was al op de modeweken geweest, maar als bezoeker. En nu aan die andere kant staan met uw label, grote magazines als Vogue en Marie Claire die op bezoek komen om naar uw ontwerpen te kijken en uw portfolio mee te nemen. Dus dat was zeker ook wel impactvol voor mij. Ja, en dan de dalen, ook weer liggen vooral in die eerste drie jaar, denk ik, omdat dat op dat moment nog allemaal zo nieuw was. Nu zijn overwinningen kleiner, omdat ik het allemaal al eens gedaan heb. En hetzelfde met de laagtes, de dieptes, omdat die er al eens geweest zijn, dat ze nu niet meer zo, niet meer zo groot en niet meer zo problematisch lijken. Maar ik heb zeker in de eerste 2 jaar redelijk veel pech gehad. Er is een fabrikant, een van mijn onderdelenfabrikanten, failliet gegaan. Halverwege de productie, dus dan ben je alle deel van de schoen dat daarin zit kwijt. En het jaar daarachter is dan een deel van de collectie vernield dat in stockage stond. Dus dat was ook weer een heel gepuzzel om dan toch nog, want op dat moment verkocht ik via winkels, om toch nog alle winkels de goederen te bezorgen die dat ze besteld hadden. Dus er zijn zeker wel wat dalen geweest die mij op korte tijd meteen wel wat geleerd hebben wat dat ondernemerschap kan zijn.
En hoe staat het nu met Illignano wat betreft omzetgroei en mensen met wie je werkt en hoe je georganiseerd bent? Is er veel in veranderd sinds die beginfase?
Ja, er is zeker wel wat fluctuatie geweest, omdat ik tot 3 jaar geleden eigenlijk heel veel tijd in België doorbracht en het grootste deel van Illignano bezig was met die schoenencollecties ontwikkelen en op de markt zetten. Maar in dat derde jaar begon ik al zo wat te merken dat eigenlijk een beetje een geoliede machine was. En dat er wel plaats was voor andere uitdagingen. Er kwam ook heel veel interesse van andere bedrijven. Zelfs als ik op molenweken stond, kwamen er andere bedrijven naar mij om te vragen van: kan jij ons helpen met ook technologie te integreren? Of we willen graag dit doen. Hoe kan dat werken? Kan jij ons contact brengen met iemand? En dat eigenlijk spontaan is beginnen groeien om dat consulting ernaast te doen. Na die 3 jaar voelde ik eigenlijk die eerste 3 jaar dat we al een aantal collecties op de markt hadden. Ik was op dat moment ook volledig terug overgeschakeld op online verkoop. Dus alles was quasi geautomatiseerd via de online store. Begon ik terug wat meer en meer te neigen naar als consultant te werken voor andere bedrijven. En dat is eigenlijk dan de focus geworden in de voorbije 3 jaar. Dus ik ben daarvoor ook naar de VS gegaan, dankzij het Prins Albert Fonds. En daar een beetje blijven plakken. Nu ga ik op en af tussen België en de VS. En qua werkstructuur werk ik daardoor nu eigenlijk bijna altijd met freelancers. Ik heb mijn vaste freelance teams in de VS, in Europa en in Azië. Afhankelijk van voor welke klanten dat ik werk, schakel ik die mensen in, omdat ze dan in de juiste tijdzone zitten.
Ja, en zoals je zegt, je bent dan, of jouw activiteiten zijn deels verschoven aan meer consultancy rond hetgeen je met Illignano hebt gedaan. In de VS voornamelijk. Ja, ik weet niet wat je daar ons over kunt vertellen, want ja, Silicon Valley wordt vaak voorgesteld als het mekka van het ultieme ondernemerschap. Ja, hoe beleef jij het daar en wat kunnen wij in België leren van hoe ze het daar aanpakken?
Voor mij, de reden dat ik hier heel graag ben en dat ik hier ook ben blijven plakken, om het zo te zeggen, is vooral hun positieve kijk op de wereld zelfs en op ondernemerschap en zaken doen. Ik denk dat dat ook een van hun sterkte troeven is, dat zij zo optimistisch kijken naar wat er mogelijk is. Ze zijn natuurlijk heel innovatief ook, maar ik denk dat er in Europa zeker evenveel goede ideeën zijn. De mensen in België, in Europa in het algemeen, zijn heel goed opgeleid. Ik zou durven zeggen beter opgeleid dan de mensen hier en zeker met minder ego komen dan. En eigenlijk ook nog eens goedkoper zijn, in zekere zin, omdat de lonen in Silicon Valley gewoon absurd hoog zijn. Dus in die zin denk ik dat we in Europa enorm veel troeven hebben, maar dat we door zo nuchter te zijn en bijna negatief naar ondernemerschap te kijken, dat we in zekere zin dat drukken. Dus de combinatie, het is natuurlijk ook echt een ecosysteem hier. En in zekere zin is het dan mijn drugs, gewoon van hier te zijn, word ik optimistisch. En dat is niet alleen omdat de zon altijd schijnt, het is ook omdat bijna iedereen die dat je tegenkomt, vooral de positieve dingen gaat halen uit jouw bedrijf en wat dat je vertelt. Terwijl ik in België, als ik praat over Illignano, bijna standaard de kritische vragen krijg. De waarom zou je dat doen en gaat dat wel lukken? En dat is wel heel moedig dat je dat doet. Terwijl dat ze hier eerder zeer enthousiast zijn en voor u eigenlijk de sky is the limit dromen. Voor mij als Belg, die zelf ook van nature redelijk pessimistisch en nuchter is, is dat gewoon een heel mooie balans, omdat je anders dieper en dieper geraakt in die negatieve spiraal. En hier zij de eigenlijk mij omhoog houden in mijn optimisme.
Binnen jouw niche, waarin je technologie met mode en design combineert. Ja, waar verwacht jij jou nog aan de komende jaren, wat betreft die combinaties?
Ik denk dat modetechnologie, fashion tech, is eindelijk de laatste 5 jaar ongeveer, maar zeker de laatste jaar, enorm opgekomen, ook bij de grote spelers. En dat was eigenlijk wel nodig om ervoor te zorgen dat er toch een push komt en dat de mensen in de winkel er eindelijk ook wat meer in contact mee komen. Dus er zijn een aantal merken die effectief schoenen 3D printen. Het hele duurzame aspect en wat technologie daarvoor kan betekenen is ook meer en meer naar de voorgrond aan het komen. Dus ik denk dat dat goed is om die industrie naar voren te duwen en dat toch mensen in de toekomst meer en meer fashion-technologie in de winkel gaan zien. Ook al heb ik wel gemerkt dat ook die grote ketens en merken dezelfde techniek gebruiken als ik, dat het niet de bedoeling is dat je de technologie ziet. We gaan blijven een beetje ontwerpen en schoenen creëren die de mensen al gewoon zijn. Dat moet er niet raar uitzien. We willen niet back to the future type schoenen of schoenen waarmee je kunt vliegen. Daar zit niemand op te wachten, maar echt gewoon je comfort verbeteren en de duurzaamheid van die schoenen verbeteren, de manier hoe dat we ze produceren verbeteren. En ik denk dat daar de rol van fashion tech eigenlijk het grootst is. En ik denk dat we daar, ja, natuurlijk is het al jaren voorspeld, zoals 3D printing ging al 10 jaar geleden echt de next big thing zijn en dat heeft een beetje langer op zich laten wachten. Maar ik denk dat we nu echt wel dichterbij de uiteindelijke producten die massaal gaan geproduceerd en verkocht worden. China is ook mee op de bus gesprongen, dus die zijn er ook echt massaal mee bezig. Dus ik denk dat met 3 continenten die erop focussen, dat het er uiteindelijk wel gaat komen.
Ja, de ideale duurzaamheidsomslag. De mensen merken er niet veel van, maar ik kom er wel. Dus ja, dat is een mooie noot om op te eindigen, denk ik. Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en veel succes nog met de verdere werkzaamheden.
Graag gedaan en dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om de podcast te delen via social media of om een recensie achter te laten via je podcast app.